Laten we samen het Onze Vader lezen, waaruit de woorden genomen zijn die de titel van deze avondlezing vormen, uit Matteüs 6. Uit Matteüs 6, vers 9. Bid u, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen bent, moge uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dan een vers uit Jesaja 6. Uit Jesaja 6, het bekende derde vers, laten we voor het verband bij vers 2 beginnen, of bij vers 1. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de ene riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen, en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Ik wou graag ook iets lezen uit Hosea 11. Uit de profetie van Hosea, het 11e hoofdstuk. Het 9e vers. De tweede helft van vers 9 in Hosea 11. Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. En ik zal niet komen in toornvloed. Zij zullen achter de Heere aangaan. Als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen. Luidt het woord des Heeren. Dan nog uit het boek Openbaring. Uit het 15e hoofdstuk. Openbaring 15, vers 4. Of laten we ook weer voor het verband beginnen bij het derde vers. En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam, en zeggen: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer God de Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de naties. Wie toch zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken, want u alleen bent heilig. Want alle naties zullen komen en zich voor u neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar zijn geworden. En hoofdstuk 16, vers 5. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig, u die bent en die was, de heilige, omdat u zo geoordeeld hebt. Tot zover voorlopig. We hopen nog wel andere schriftplaatsen ook aan te roeren in deze avond. Het gaat, zoals u weet, in deze lezingenserie, en u hebt het net ook weer gehoord, over heilig en heiligheid en heiliging. En vanavond in deze eerste lezing zullen wij moeten nadenken over de diepere betekenis van dat woord en dan vooral in betrekking tot God. In volgende lezingen hopen we ook na te denken over de heiligheid van mensen, heilige mensen. Over heiliging van mensen, dat betekent heiligmaking van mensen. Maar wij zullen nooit iets kunnen begrijpen van heiliging van mensen als we niet eerst iets begrijpen van de heiligheid van God. Heiligheid is niet een eigenschap die we allereerst bij mensen waarnemen en dan vervolgens op God toepassen. Met andere eigenschappen zou je dat nog kunnen zeggen. Als je wil weten wat het betekent dat God liefde is, dan vind je in deze wereld allerlei voorbeelden van liefde. Ook bij ongelovige mensen. Liefde tussen man en vrouw, liefde tussen ouders en kinderen. Liefde die een mens kan hebben voor zijn werk, voor zijn vaderland. En die liefde kan ons helpen om ons een idee te vormen van wie en wat God is. Maar je zou kunnen zeggen, bij heiligheid is het net omgekeerd. Je kunt niet op heilige mensen wijzen en dan van daaruit een idee krijgen wat Gods heiligheid betekent. En dat komt vooral, en dat moet ik u direct al aan het begin zeggen, dat komt ook vooral daardoor dat wij heiligheid gewoonlijk in tegenstelling zien tot zonde, zondigheid, onreinheid. En dat is bij de mens die in de zonde gevallen is, op zichzelf ook niet fout. Maar het is voor veel mensen nogal verbazingwekkend te horen dat als de mens niet in de zonde zou zijn gevallen, dan zou hij daarom nog niet automatisch heilig zijn geweest. Adam en Eva worden in de Bijbel niet heilig en rechtvaardig genoemd. Zeker niet heilig. En dat zal in de loop van deze lezingen hopelijk een beetje duidelijker worden. Zelfs de mens die nog niet in de zonde is gevallen, kan zomaar heilig worden genoemd. Heiligheid hoort niet bij de gewone uitrusting van het schepsel. God heeft de mens geschapen om lief te hebben. Dat zit er bij de mens vanaf het begin ingebakken. Maar heiligheid is juist dat wat God is in contrast met het schepsel. En dat moet u voorlopig nog even losmaken van de zondeval. Na de zondeval krijgt dat een nog veel diepere betekenis. Dan krijgt onheilig ook de betekenis onrein, zondig. Maar de heiligheid van God is niet alleen maar dat God zonde haat en dat God geen enkele verbinding, geen enkele gemeenschap met zonde kan hebben. Dat is het ook, dat houdt het ook in. Maar dat is om zo te zeggen pas een probleem dat zich aangediend heeft vanaf de zondeval van de mens. Maar de heiligheid van God wordt ook in de hemel bezongen, waar helemaal geen zonde aanwezig is. We hebben het gelezen in Jesaja 6, en dat is nogal een belangrijk schriftwoord in dit verband, dat ook die serafs, eigenlijk betekent dat vurige wezens, dat deze vurige wezens, en vuur heeft met heiligheid te maken, louterend vuur, dat die vurige wezens in de hemel het driemaal heilig uitspreken. En hoewel die serafs geen zondige wezens zijn, zijn ook zij hoogstens heilig in afgeleide zin, omdat God ze heilig gemaakt heeft. Er is er maar één echte die heilig is in zijn wezen. En dat is de Schepper. En zelfs die engelen in de hemel noemen God zo. Driemaal heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Aan heilig, aan dat begrip heilig, kun je bijna alles wel verbinden wat met God te maken heeft. Een heleboel mensen die nagedacht hebben over die heiligheid van God, hebben daarom in het verleden, en vandaag nog wel eens, betoogd dat heiligheid eigenlijk helemaal geen eigenschap van God is. Zoals het feit dat God rechtvaardig is, en God genadig is, en God liefde is, en God barmhartig is, en God wijs is, en almachtig en alomtegenwoordig. Dat zijn allemaal eigenschappen van God. Maar, zeggen die mensen, en dat is al een heel oude gedachte in de christenheid, heiligheid is niet één van die vele eigenschappen van God. Heilig is Gods wezen bij uitstek. Heilig drukt uit de verhevenheid van God, de grootheid van God, de majesteit van God, de heerlijkheid van God, de gelukzaligheid van God, de onbereikbaarheid, ongenaakbaarheid van God, de ontoegankelijkheid van God. God die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens zien kan en leven, zegt 1 Timotheus 6. En dat is, ik herhaal het, niet alleen maar omdat de mens een zondaar is sinds de zondeval, maar omdat de mens in de eerste plaats schepsel is, die tegenover die machtige, grote, heilige God volstrekt in het niet verzinkt. Daarom staat daar onmiddellijk achter in Jesaja 6 het woord van dat kleine mensenkind op aarde. Het woord van Jesaja zelf, de profeet, die het uitroept: wee mij, want ik ga ten onder. Zeker, na de zondeval zijn die dingen niet meer van elkaar los te maken. Want hij zegt daar ook onmiddellijk bij, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een onrein volk. Na de zondeval zijn die twee dingen niet meer van elkaar te onderscheiden. We zijn niet alleen schepsel, we zijn ook zondaren. Maar het is in de eerste plaats, het besef van Gods heiligheid, is in de eerste plaats het besef van onze eigen nietigheid als schepsel, onze eindigheid tegenover die verheven, almachtige, majesteitelijke, heerlijke, oneindige. Dat is, om het met een paar woorden zomaar aan te raken, Gods heiligheid. Zelfs al was de mens niet in de zonde gevallen, dan nog zou God gewoond hebben in een ontoegankelijk licht, dat geen mens zien kan en leven. U voelt wel daaruit dat heiligheid en heerlijkheid heel dicht bij elkaar liggen. Maar voordat ik daarop inga, ik zou het anders vergeten, laat ik erbij zeggen dat ik niet zo onder de indruk ben van dat betoog dat heiligheid Gods wezen zou zijn en niet een eigenschap van God. Want die hele tegenstelling tussen het wezen van God en de eigenschappen van God is eigenlijk een beetje vals. Waarom zou liefde dan wel een eigenschap van God zijn? Terwijl de Bijbel zegt, God is liefde. Zoals de Bijbel ook zegt, God is licht. En juist dat laatste, God is licht, dat ligt heel dicht bij die uitspraak, God is heilig. Je zou het zo kunnen zeggen, je moet geen tegenstelling maken tussen het wezen en de eigenschappen van God. Elke eigenschap van God drukt uit wie en wat God is in zijn wezen. Elke eigenschap is Gods wezen. Al die eigenschappen bij elkaar zijn Gods wezen. En juist het feit dat ook in de schrift, Openbaring 6 bijvoorbeeld, naast elkaar gezegd wordt, God is heilig en waarachtig, daar ziet u, het zijn ook eigenschappen die naast elkaar gezet kunnen worden. God is heilig en rechtvaardig en waarachtig en liefdevol en genadig en wijs en almachtig. Dat even terzijde over dat onderscheid tussen Gods wezen en Gods eigenschappen. God is heilig. Maar dan over dat verband met heerlijkheid. In verschillende schriftplaatsen die wij gelezen hebben, ziet u iets van dat verband. dat God zelf zegt dat daar een verband is tussen heilig en heerlijk. Wie toch zou u niet vrezen, Heer, lazen we in Openbaring 15, en uw naam niet verheerlijken, want u alleen bent heilig. En daarom zeg ik u onmiddellijk, als daar staat in het Onze Vader, uw naam worden geheiligd, dan ligt dat heel dicht bij uw naam worden verheerlijkt. De heiligheid van God drukt immers zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn luister, zijn grootheid, zijn verhevenheid uit. Ik hoef u al die woorden niet weer opnieuw op te sommen. Uw naam worden verheerlijkt. Daar komen we direct nog wel nader op terug. Heiligheid wordt in deze plaats en in andere plaatsen verbonden met verheerlijking. Daar waar Gods heiligheid aan het licht treedt, daar wordt God verheerlijkt. Misschien zou je het zo mogen zeggen. Gods heerlijkheid is alles wat in hem is, alles wat zijn wezen en zijn eigenschappen uitmaakt, en dat dan aan het licht treedt naar schepselen toe. Heerlijkheid is de luister van God tentoongespreid voor kleine, nietige mensen. Waar God verheerlijkt wordt, daar wordt God openbaar in zijn heerlijkheid, zijn luister, zijn majesteit, zijn glans. Daarom zegt God vele malen in de schrift dat hij zijn naam zal verheerlijken, zowel in de verlossing als ook in het oordeel. In allebei komt Gods heerlijkheid aan het licht. Maar tegelijkertijd vindt u in andere schriftplaatsen in precies hetzelfde verband dat God het woord heiliging gebruikt. Ik zal mijn naam heiligen, zegt God dan. En dat doet hij dan ook weer aan de ene kant in het oordeel over de zondaren en aan de andere kant in de uitredding van zijn volk. We lazen zo'n treffend voorbeeld daarvan in Hosea 11. Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Gewoonlijk vindt u zoiets, kunt u ook al lezen in de vijf boeken van Mozes, vindt u zulke uitspraken vooral in verband met Gods gestrengheid tegenover de zonde. Want Gods heiligheid kan sinds de zondeval, heb ik al gezegd, niet meer losgemaakt worden van onze onreinheid en onze zondigheid. En als God dan spreekt over zijn heiligheid, dan is dat gewoonlijk dat God daarmee zeggen wil, denk erom, zoals we dat vinden in Leviticus, aangehaald in 1 Petrus 1, wees heilig, want ik ben heilig. En daar betekent dat inderdaad, heb met de zonde niets van doen, want ik haat de zonde. Ik kan de zonde niet verdragen. Ik wil de zonde niet zien. God is te rein van ogen, zegt Habakkuk 1, dan dat hij de zonde zou kunnen aanschouwen. God wil daar niets mee te doen hebben. Wees heilig, gaan we de volgende keer DV over praten. Wees heilig, want ik ben heilig. Heb niets met de zonde van doen, want ik heb er niets mee te doen. Maar hier in Hosea 11 hebt u nu juist zo'n treffend voorbeeld, waar de heiligheid van God in verband staat met zijn barmhartigheid. Met de verlossing. Het staat in vers 8, één vers eerder, hoe zou ik u prijs geven, Efraïm? U overleveren, Israël. Hoe zou ik u prijs geven als Adama, u maken als Zeboim? Dat waren steden die met Sodom en Gomorra waren vernietigd vanwege de ten hemel schreiende zonden van die steden. En dan gaat het verder, mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. En dan komen die woorden, die gewoonlijk een dreiging inhouden. En hier juist belofte inhouden van redding en verlossing. Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. En ik zal niet komen in torenvloed. Zij zullen achter de Heere aangaan. Als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Hier gaat het om het herstel van Israël. Dat bijeengeroepen wordt uit alle volkeren van de aarde. En teruggebracht wordt naar het heilige land. En daar straks onder de Messias hersteld zal worden in vrede en gerechtigheid. En juist in zo'n verband zegt God ook, ik ben heilig. Natuurlijk. Daar kun je aan verbinden, als God zegt ik ben heilig, dan betekent dat hij zich zal wreken op de vijanden van Israël. Ook in die zin heeft het weer te maken met oordeel. God zal hen bevrijden uit die andere volkeren, uit de landen waarheen ze verstrooid zijn. En ze terugbrengen naar het beloofde land. Dat houdt ook oordeel in over de volkeren waar ze uit verzameld worden. Maar dat staat er hier niet bij. Dat kun je er hoogstens bij denken. Hier is de heiligheid van God, de verhevenheid van zijn wezen, de grootheid, de majesteit van zijn wezen, daarin zichtbaar dat hij vol barmhartigheid is tegenover zijn volk. Dat hij het niet kan aanzien dat het zo moet lijden. En dat hij daarom niet met toorngloed wil komen, maar dat volk zal uitredden en zal herstellen. Ook dat is Gods heiligheid. En nu zegt het onze Vader, en na de aanhef is het zelfs de eerste van de zeven beden van het onze Vader, uw naam worde geheiligd. Onze Vader, zeggen de discipelen van de koning daar, staat immers in de bergrede, het is daar de koning die zal heen gaan van deze aarde, die zal terugkeren naar de hemel. En intussen zijn discipelen hier op aarde zal achterlaten. En ze daarom ook de bergrede meegeeft. Die bergrede is niet de grondwet voor het vrederijk, zoals dikwijls gezegd wordt. Want de bergrede vooronderstelt juist lijden en vervolging en beproeving. Leest u maar wat er staat in die zaligsprekingen. Die vooruitwijzen naar een tijd van vrede en gerechtigheid, maar vooronderstellen dat de discipelen van de koning nog leven in beproeving, in nood, in lijden, in vervolging. En in die noden, die deze hele bedeling vanaf het vertrek van de koning tot op zijn wederkomst voortduren, in heel deze bedeling geldt dat gebed voor elke onderdaan van die koning. Voor ieder die in dat koninkrijk van God zijn plaats heeft. Zeker in andere verbanden, als het gaat om de familie van God, als het gaat om het lichaam van Christus, dan zijn er ook andere gebeden te bidden. In die andere context. Maar we moeten niet doorslaan naar het andere uiterste, alsof die andere gebeden die behoren bij de familie van God, denk aan Johannes 17, het wonderheerlijke gebed van de zoon tot de vader, waar wij als kinderen van de Vader bij betrokken zijn, dat is een heel andere atmosfeer dan van het Koninkrijk. En de sfeer van het lichaam van Christus, waar we als leden van het lichaam met de Heer Jezus zijn eengemaakt, dat is ook een heel andere atmosfeer. Maar daar mogen we niet neerkijken op deze, alsof dat iets minderwaardigs zou zijn, zoals sommigen dat voorstellen, onderdanen te zijn van een Heer die in de hemel is, en wiens heerschappij wij hier op aarde erkennen. En daarom staat er, en dat gaat dan niet tot de koning, maar tot de Vader in de hemel. Die de Vader van die koning is en die onze Vader is geworden. Onze Vader die in de hemel is. Hij, dat schept afstand. Wij zijn discipelen hier op aarde. Hij is in de hemel. Maar de discipel van de Heer Jezus ziet uit naar een tijd dat de hemel ten volle deze aarde zal vervullen. Ik zal u dat proberen uit te leggen. En dan let u, ik heb ze alle drie gelezen, let u op die eerste gebeden. Die eerste drie gebeden uit dat Onze Vader. Uw naam worde geheiligd. Ik lees het nu maar in die traditionele vorm. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Die drie horen eigenlijk heel nauw bij elkaar. De discipel bidt tot God de Vader dat het koninkrijk mogen komen. Ik heb u gezegd, in zekere zin bestaat het al. Wij zijn discipelen van de koning. De Heer Jezus heeft gezegd, het koninkrijk Gods is midden onder u. Overal waar mensen zijn die het gezag van de Heer Jezus Christus, de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand in de hemel, erkennen en in hun leven tot gelding brengen en in hun gezinnen en in hun scholen en bedrijven en verenigingen, overal waar christenen het voor het zeggen hebben, daar geldt het gezag van de koning. Daar wordt, in een gebroken wereld, op een zwakke wijze, daar wordt iets zichtbaar van het gezag van de majesteit, de heerlijkheid van de koning. Van zijn wetten, van zijn beginselen, van zijn normen. Uw koninkrijk komen. Daarmee zegt de discipel dat het nog niet is zoals het helemaal moet zijn. Want ik heb u net gezegd, het is een gebroken wereld. Uw koninkrijk komen betekent, laat toch de Heer Jezus mogen komen. Laat hij zijn koninkrijk hier in openbaarheid en majesteit mogen vestigen. Dan is er geen sprake meer van een gebroken wereld. Hoewel de zonde dan nog zal bestaan, zal de macht van die koning zo groot zijn, dat Gods wetten hier op aarde kunnen worden ingevoerd, en allen zich aan die wetten zullen hebben te onderwerpen, dan zal het vrede en gerechtigheid zijn. En dat werpt ook licht op dat wat er achteraan staat, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals dat nu al in de hemel het geval is. Waar alles onmiddellijk God op zijn wenken bedient, waar alles zonder morren de wil van God uitvoert. En de discipel ziet in deze wereld waarin hij leeft, dat zo verschrikkelijk veel in strijd is met die wil van God. En elke ware discipel van de Heer Jezus gaat dat aan het hart. Die is daar bedroefd over, dat kan niet anders. Als je zoveel ziet dat met Gods wil in strijd is, dan begrijp je dat gebed en dan bid je dat gebed mee. Mogen uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Zoals het in de hemel nu al is, laat het ook zo op de aarde mogen zijn. Laat de aarde vol mogen worden van de kennis des Heren. Laat de aarde vol mogen worden van de heerlijkheid des Heren. Zodat alles Gods wil volbrengt. Nu is dat nog niet zo duidelijk met dat uw wil geschieden, want je hebt mensen die zeggen, dat betekent God zelf moet dat gebed vervullen. God is het die eenmaal zijn wil hier op aarde wet zal laten worden. En andere mensen zeggen, nee, de bedoeling is juist dat de discipel bidt dat mensen hier op aarde die wil van God zullen gaan doen. Zoals de engelen in de hemel de wil van God volbrengen, dat ook zo allen die op deze aarde wonen, die wil van God zullen gaan volbrengen. Nu, ik denk dat dat ook eigenlijk weer een valse tegenstelling is. Natuurlijk is het God die het zal bewerken, dat punt 1. Als er een tijd zal komen dat alle mensen op aarde Gods wil zullen volbrengen, dan is dat God zelf die dat tot stand brengt, door de Heer Jezus te zenden. Die in macht en majesteit die wil van God op aarde vestigt, oplegt aan allen. Velen gewillig, maar er zullen ook in dat vrederijk zijn die zich huichelachtig aan de meester zullen onderwerpen. Maar allen zullen die wil van God moeten volbrengen en degene die tegen die wil zullen rebelleren, zullen ter dood worden gebracht. Lees Jesaja 65. Dus God is het die het doet. Maar als God zijn wil op aarde vestigt, betekent dat ook, dat houdt dat in, dat alle mensen op aarde die wil van God zullen doen. En daarom is het een valse tegenstelling. Uw wil geschieden betekent, laten alle mensen uw wil doen. Het is dus wat anders als wanneer de Heer Jezus zegt in Gethsemane, uw wil geschieden. Dat is heel wat anders. Eigenlijk bijna een diametraal tegenover elkaar staande betekenis. Daar is het niet mijn wil, niet de wil van de mens, maar uw wil geschieden. Gods wil tegenover de wil van de mens, zelfs die mens met een hoofdletter. Maar hier betekent het dat mensen bidden, laten alle mensen op aarde in gehoorzaamheid aan uw geboden, aan uw wetten, uw wil mogen volbrengen. Nu zult u zeggen, ja, nou heb je het over het tweede en het derde gebed, maar het onderwerp is toch het eerste gebed. Jawel, maar dat tweede en dat derde gebed, als je iets van het karakter daarvan gaat zien, dan werpt dat ook licht op de betekenis van dat eerste gebed. Uw naam worden geheiligd. We hebben al een beetje gepraat over de betekenis van dat woord heiligen. Maar het wordt tijd dat we ook kort iets zeggen over dat woord uw naam. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de schrift, begrijpt die uitdrukking. Die weet wel dat het niet gaat om een label, een etiket, wat namen voor ons dikwijls zijn. Ouders geven hun kinderen allerlei prachtige namen en hebben vaak geen flauw idee wat die namen betekenen. Dat zou voor mij ondenkbaar zijn, zoiets. Een naam geven aan een kind puur omdat het leuk klinkt, dat is typisch 20e eeuws modern, dat is zeer westers en zeer on-oosters. Als ik nu vandaag nog met Arabische christenen spreek en ik vraag hoe ze heten, dan vertellen ze mij hun naam en ze vertellen er onmiddellijk bij wat die betekent. En ze vertellen daarbij soms ook nog waarom hun vader hun die naam gegeven heeft, wat hij daarbij voor gedachten gehad heeft. Ze vertellen de betekenis van die naam. Ze vertellen het verhaal dat achter die naam zit. Nou, ik denk dat misschien wel de meerderheid van u niet eens weet wat uw eigen voornaam of achternaam betekent. Goed, dat is ook niet zo'n ramp. Maar het is wel belangrijk om te zien dat dat in de Bijbel heel anders is. Net als bij Oosterse christenen, ook vandaag aan de dag. En trouwens ook bij islamieten die dat ook net zo goed weten. In de Bijbel is dat heel anders. Daar zijn de naam en de persoon op het nauwste met elkaar verbonden. Hoeveel personen zijn er niet in de Bijbel van wie ons de naam verklaard wordt? Die naam hangt samen met een stukje voorgeschiedenis. Isaac, lachen, Abraham, vader van vele volkeren, Sarah, vorstin. Nou, dan heb ik er nog maar een paar. Jacob hangt met zijn geboorte samen, Hiddenlichter. Esau, roodharig, ga maar door. Hangt allemaal samen met wat ze waren, een stukje van hun wezen. En zo was het vroeger natuurlijk ook bij andere volkeren. Als een Germaanse man zijn zoon Willem noemde, Wilhelm, dan hoopte hij daarmee dat als dat ventje groot zou worden, hij een wilskrachtige beschermer en verdediger zou mogen wezen te midden van het volk. Hij stelde zich daar wat bij voor. En als hij hem Albert zou noemen bijvoorbeeld, dan drukte die vader daarmee uit dat hij hoopte dat deze jongen een edel, schitterende held zou mogen worden te midden van het volk. Glans zou mogen verspreiden. Maar vandaag weten we er allemaal niks meer van. En daarom begrijpen we ook zo dikwijls zo slecht wat dat betekent, Gods naam. In het Oude Testament ziet u dat God dat zelf ook zegt. In het boek Ezechiël, we gaan dat niet opzoeken, maar u vindt het vele keren terug. Vanaf Ezechiël 20 tot zo Ezechiël 39. 38, 39 gaat het over Gog en Magog. In Ezechiël 36 ook ten aanzien van het volk zelf. Overal spreekt God daar over zijn heilige naam. En u weet, die naam in de schrift drukt iemands wezen uit. Gods naam houdt in wie hij is. Daarom is het ook zo belangrijk als de Heer Jezus geboren wordt, dat God vertelt wat voor naam hij moet ontvangen, het kind Jezus, en ook waarom hij die naam moet ontvangen. Gij zult zijn naam noemen Jezus. Dat betekent de Heere is heil, of de Heere is redder, of redding. Want, staat erachter, want, daar komt de verklaring, hij zal zijn volk verlossen of redden van hun zonden. Of volgens de profetie zijn naam zal zijn Emmanuel, want in hem zal God met ons zijn. Zo heeft God ook een naam. Daarbij gaat het helemaal niet om wat die naam nu precies is als zodanig, want er zijn vele namen van God. En je zou rustig kunnen zeggen, het doet er niet toe welke naam je kiest, de naam Heere, of eigenlijk Yahweh, de Ik Ben die Ik Ben, of God El Shaddai, de God de Almachtige, of God de Allerhoogste, of wat voor namen er allemaal mogen zijn in de schrift, in het Oude en Nieuwe Testament voor God. Het gaat er niet om welke naam u kiest, het gaat erom dat elk van die namen iets uitdrukt van Gods grootheid en verhevenheid. Sommigen dachten dat de naam Yahweh betekende ik ben de eeuwige. De Franse Bijbelvertaling zegt het zo, de eeuwige. Vermoedelijk onjuist trouwens. Het gaat er niet zozeer om dat God er altijd geweest is en altijd zal zijn. Maar God bedoelt ik ben er, ik ben bij jou. Martin Buber vertaalt ik bin da. Ik ben er wanneer je me nodig hebt. Het is veel eer een heenwijzing naar de trouw van God. God die er bij ons is in alle omstandigheden, de God van de geschiedenis, niet de God van de eeuwigheid, maar de God van de geschiedenis, die met zijn volk is in al hun omstandigheden. Jesaja 63, in al hun benauwdheden was hij benauwd. God de Almachtige, dat El Shaddai in het Hebreeuws, we hebben eigenlijk geen echt idee wat het betekent, dat is een heel geheimzinnige naam. We vertalen maar Almachtige, omdat de Griekse vertalers dat ook zo deden. Maar het is ook een naam die op een nogal mysterieuze wijze die verhevenheid en grootheid en heerlijkheid en majesteit van God uitdrukt. En u ziet het, welke naam je ook neemt. Van elk van die namen kan gezegd worden dat zij verwijzen naar Gods heiligheid. Want heiligheid houdt in zijn verhevenheid, zijn grootheid, zijn majesteit, zijn luister. God de Allerhoogste, dat wil zeggen degene die verheven is boven alle schepselen, boven alle engelen, boven alle demonen. De God der goden, al die machten, onzichtbare machten die zich als goden aandienen. God is de God der goden, de Allerhoogste God, verheven boven hen allen. Dat is wat heiligheid is. En nu zegt de gelovige dit. Uw naam worden geheiligd. Nu kun je daar dezelfde vraag stellen als bij dat uw wil geschieden. Betekent het nou dat God zelf dat moet doen? Zijn naam heiligen? Of betekent het dat mensen het moeten doen? En weer vallen de uitleggers in twee kampen uiteen. Twee verschillende uitleg. Ik zou u weer willen voorstellen dat we daar geen groot contrast tussen moeten aanbrengen. Maar het eerste is toch wel heel treffend. God zelf is het die het doet. Uw naam worden geheiligd, dat betekent God zelf. Dat is het de bede van de discipel. Mogen op deze aarde zijn naam heiligen. En u weet, dan gaat het niet om een naam als zodanig, niet om een etiket, om een label. Maar zijn naam is dan zijn wezen, zichzelf. Zichzelf. Het is interessant, je vindt tweemaal in Amos dat God zweert. Eenmaal staat er in Amos 4 dat God zweert bij zijn heiligheid. Interessant. Daar ziet u dat die heiligheid ook weer het wezen van God uitdrukt. Je Amos 4 vers 2. De Heere, Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid. Dat is hij zelf. Dat is zijn wezen, dat is zijn heerlijkheid. Dat is al wat in God is aan verhevenheid, grootsheid, ondoorgrondelijkheid, majesteit. En dan twee hoofdstukken verder in Amos 6 vers 8 staat... De Heere, Heere heeft gezworen bij zichzelf. En dat is in feite precies hetzelfde. Want zijn heiligheid, dat is hij... Dat drukt alles uit wat God is. En zo zou je er ook kunnen voorstellen dat er in de schrift zou staan, ik weet niet zo gauw een plaats te noemen, dat er staat dat God gezworen heeft bij zijn naam. Ook dat zou in feite weer hetzelfde uitdrukken. Zijn naam is de uitdrukking van al zijn heerlijkheid. Als er dus staat uw naam worden geheiligd, dan is het gebed, Heere, laat de heiligheid van uw persoon, van uw wezen, zichtbaar worden op deze aarde. Laat uw heiligheid zichtbaar worden. Het is merkwaardig, de Heer Jezus, dat is eigenlijk toch wel belangrijk dat we dat weten. Die woorden van de Heer Jezus, die komen niet zomaar uit de lucht vallen, alsof hij dat allemaal zelf zo heeft uitgedacht. Ik bedoel dit, de Heer Jezus stond in een rijke Joodse traditie, waar hij vaak afstand van nam, daar waar die traditie van de Joden in feite de schrift toedekte. Daar moest die schrift weer worden losgepeld, daar moest die traditie er weer van afgekrapt worden. Maar in een heleboel andere opzichten stond de Heer Jezus veel dichter bij de Joodse traditie dan wij dikwijls weten. Want die keren dat hij afstand nam, die staan in de schrift, de andere keren niet. Daarvoor moet je iets van de Joodse traditie weten. Wel, er zijn een heleboel gebeden bij de Joden, en vooral het beroemde Kaddish-gebed. Kaddish, dat komt van een grondwoord dat heilig betekent. En dat Kaddish-gebed, dat begint met die woorden: geheiligd en verheerlijkt zij uw naam. Daar ziet u in de eerste plaats weer het verband, geheiligd en verheerlijkt. Maar ook, het begint net zo als dat onze Vader. Heere, uw naam worden geheiligd. Maar nu, wat bedoelt de Jood daarmee? Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? En wat betekent het voor u en voor mij wanneer wij in alle ernst tot God bidden? Heere, manifesteer toch uw heiligheid in deze wereld. Dat betekent, ik zeg het nog eens, Heere, maak uzelf zichtbaar. Niet alleen maar uw oordeel. Daarom vind ik die tekst uit Hosea zo prachtig. Daarom heb ik daar zoveel nadruk op gelegd. Wij zouden vanavond willen zeggen, hier in Nuenen, voor u, mogen God zijn heiligheid, de heerlijkheid van zijn wezen aan u zichtbaar maken. En aan mij zichtbaar maken. Aan ons kleine nietige schepselen. We hebben gezien, dat is het eerste. Laat hij in zijn grootheid en verhevenheid zichtbaar worden tegenover ons kleine nietige schepselen. Maar dan onmiddellijk het tweede erbij, daar kun je er niet meer van losmaken. Tegenover ons zondige schepselen. Weet u, dit gebed wordt verhoord, het gebed uit het Onze Vader. Op hetzelfde moment, ten diepste wordt het verhoord, op zijn heerlijkst. Ten volle, op hetzelfde moment dat ook het koninkrijk komt. En Gods wil zal geschieden ook op aarde, niet alleen maar in de hemel. Dan zal het gebeuren, wanneer de Heer Jezus wederkomt op aarde. Dan zal Hij Gods naam heiligen. Dan zal Hij, voor zover het ons mensen gegeven is, het wezen, de heerlijkheid en de majesteit en de verhevenheid en de luister van God aan het licht brengen. Daar is waar we naar uitzien. Maar het mooie is dat God dat ook elke dag al doet. Ergens op aarde, in het leven van een mens, of tegenover een heleboel mensen, daar waar mensen tot geloof komen, daar waar God onzichtbaar en dikwijls zonder dat wij er ook maar iets van merken, tenzij dat je geloofsoog goed geoefend is, daar waar God handelend in de geschiedenis van mensen en volken werkzaam is. Gods heiligheid, Gods heerlijkheid wordt zichtbaar. Niet alleen maar doordat God straft, dat ook. Straks zal God geheiligd worden en zal zijn heilige naam verheerlijkt worden, zal zijn naam geheiligd worden, is allemaal hetzelfde, wanneer hij met het oordeel komt. Keer op keer staat het daar in die hoofdstuk over Gog en Magog, in Ezekiel 38 en 39, dat God zich tegenover Gog de heilige zal betonen, zijn naam zal heiligen, zijn heilige naam zichtbaar zal maken. En ook waar hij Israël, zoals in Ezekiel 20, waar hij Israël in de vuur overbrengt, waar hij Israël een beproeving brengt, waar hij Israël loutert, waar hij afrekent met hun zonden, waar hij oordeel over hen brengt, daar betoont hij zich de heilige. Als een discipel bidt, uw naam worden geheiligd, dan bidden we daarmee dat eenmaal deze hele aarde geheiligd zal worden, doordat zij vervuld wordt met het wezen van God zelf. Zijn naam zal op deze aarde gevestigd worden. Dat is zijn heerlijkheid, de glans van zijn wezen. En dat zal in de eerste plaats gebeuren door oordeel. Dat wil zeggen doordat alles verwijderd wordt van deze aarde wat niet met die heiligheid van God in overeenstemming is. Daarom hebben we gelezen in Openbaring 15. Groot en wonderbaar zijn uw werken, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de naties. Want u alleen bent heilig, want, daar komt de reden, Want alle naties zullen komen en zich voor u neerbuigen, omdat uw gerechtigheden, dat wil zeggen uw rechtvaardige daden, openbaar zijn geworden. En dat is in de eerste plaats Gods gerechtigheid ten oordeel. Maar dat niet alleen. Dat niet alleen. Ik wijs weer op Hosea 11 en kijk nu eens naar Openbaring 15 zelf, waar daar die overwinnaars staan op die glazen zee, gelouterd, gereinigd, verlost uit de macht van de dood, verlost van al hun vijanden. Gods gerechtigheden zijn ook in hun leven openbaar gekomen, Gods rechtvaardige daden, niet in oordeel, maar in uitredding, in loutering, in zuivering. Die glazen zee spreekt daarvan, die zee, dat is eigenlijk het koperen wasvat uit de oude tempel van Salomo. Die wordt hier weer gezien. God heeft dit volk gelouterd. Is dat niet wonderlijk? Dat betekent ook vandaag, dat elke keer wanneer een mens zich tot de Heer Jezus Christus bekeert, waar een mens gelouterd wordt van zijn zonden, waar een mens zich overgeeft aan hem en hem als de Heer van zijn leven aanvaardt, daar wordt Gods naam geheiligd. Daar komt God in de heerlijkheid van zijn wezen openbaar. In Gods barmhartigheid, in zijn uitredding. Natuurlijk, daarbij is er ook oordeel over de zonde. Want God kan die mens alleen maar redden van zijn zonden, doordat God het oordeel over die zonde op een ander heeft gelegd. Daarom hangen uitredding en oordeel altijd zo nauw met elkaar samen. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Ze zijn twee kanten van de medaille. Er is geen uitredding zonder dat iemand dat oordeel heeft gedragen. En die iemand is altijd, zowel voor de gelovigen van het Oude Testament, als voor de gelovigen van nu, als ook voor de gelovigen van straks, die er nog zullen zijn, ook in de grote verdrukking. Dat oordeel is altijd gedragen door één en dezelfde persoon, de Heer Jezus Christus op het kruis. Daar heeft God zich ook de heilige betoond, doordat hij het oordeel op hem deed neerkomen. Als de Heer Jezus die woorden uitspreekt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In Psalm 22, en geciteerd in Matthäus en Marcus, dan is hij de enige die ten diepste die vraag kan en mag stellen. Want ten eerste is hij de enige mens op aarde die in die zin door God verlaten is geweest. Zelfs de ongelovige is in wezen nooit van God verlaten. Hij was het. Dat is de eerste reden waarom hij alleen die vraag mocht stellen. En de tweede reden waarom hij alleen die vraag mocht stellen is dat zelfs al zou een goddeloze door God verlaten zijn, dan nog heeft hij nooit het recht om te vragen waarom. Als eenmaal in het eeuwig verderf goddelozen van God verlaten zullen zijn, zal niemand van hen, als ik het zo menselijk mag uitdrukken, het in zijn hoofd halen om te vragen waarom hebt gij mij verlaten. Want ze zullen het allemaal weten, ze hebben allemaal gestaan voor die grote witte troon. De Heer Jezus kon vragen waarom hebt gij mij verlaten, want hij was verlaten. En wat hem betreft was het niet nodig, want hij was de zondeloze. De heilige, de reine, de rechtvaardige. Daarom mocht hij vragen waarom. Maar hij geeft ook zelf het antwoord. Want hij zegt in het vierde vers van Psalm 22, en nu komt het. Maar gij zijt heilig. Dat is heilig dus ook. Ik heb straks de hele tijd betoogd dat heilig dat niet alleen is. Maar het houdt het ook in. Heilig ten aanzien van de zonde betekent dat dat iets is waar God van gruwt, waarmee hij geen verbinding kan hebben. Ik heb u straks Habakkuk 1 vers 13 geciteerd in dat verband. En dat betekent ook dat als de Heer Jezus op het kruis tot zonde gemaakt is, God zijn heilig en rechtvaardig aangezicht van hem moet afwenden om hem te verlaten.
als de Heer Jezus daar tot het zondoffer gemaakt is. Maar beste vrienden, diezelfde God is ook heilig op het moment dat Hij u en mij, wanneer we met het evangelie in aanraking komen en wanneer we onze harten door de Heilige Geest openen voor dat evangelie, als Hij ons daarvan onze zonden bevrijdt en ons die grote en heerlijke verlossing schenkt. Dat is Hosea 11. Gods heiligheid, ook in zijn barmhartigheid, zijn verhevenheid en majesteit en luister en grootsheid en macht komen niet alleen maar tot uitdrukking in het oordeel. Maar des te heerlijker straalt Gods wezen, des te heerlijker wordt zijn naam geheiligd, ook in de uitredding van zijn volk, in de barmhartigheid die hij betoont. Als de discipel geslagen en beproefd en verdrukt en vervolgd en benauwd zijn gebed bidt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Dan zegt hij, Heere, toon de heerlijkheid van uw wezen in het oordeel over mijn vijanden en in mijn uitredding. Dat is God in al de heerlijkheden van zijn wezen. Maar ik heb u gezegd, we mogen geen valse tegenstelling maken. Als het gebed luidt, uw naam wordt geheiligd, dan is dat in de eerste plaats. God, manifesteer uw heiligheid in deze wereld, in deze geschiedenis, in deze aarde, op deze aarde, in mijn leven en in het leven van alle mensen hier op aarde. Maar ook, uw naam worde geheiligd in de levens van heilige mensen. En het treffende is dat we daarmee als het ware de brug slaan naar de volgende lezingen toe. Want als dat de betekenis van het gebed ook mag zijn, laat uw naam ook geheiligd worden in de levens van mensen. Dan gaat het daarom. Heilige mensen. Mensen die heilig leven. Die de boodschap hebben verstaan van 1 Petrus 1. Citaat uit Leviticus. Wees heilig, want God is heilig. Die zo heilig zijn als God heilig is. En daarin ook zijn naam heiligen. Is verheerlijken. Als we het zo mogen lezen, uw naam worden verheerlijkt. En dat ligt heel dicht bij elkaar, heb ik u gezegd. Dan wordt zijn naam ook verheerlijkt in uw en mijn leven. Elke keer wanneer Gods volk bij elkaar is, om God lof te prijzen. Om God groot te maken in onze dankzeggingen. Dan wordt God geheiligd ook door onze lofprijzingen. Staat er zo treffend, ik kan het niet laten nog eenmaal op Psalm 22 terug te komen. Maar gij zijt heilig, staat er. Gij zijt heilig. En wat staat er dan achter? Gij die woont onder de lofzangen of op de lofzangen van Israël. Dat is een van de mooiste uitdrukkingen over het wonen van God. God woont op de ark, God woont in de tabernakel, God woont in de tempel. Maar dit, God woont, de heilige God. Woont als het ware gedragen op de handen van een lofprijzend volk. De heilige God woont op de lofzangen van Israël. Een heilig God wordt geheiligd op aarde. Daar waar Gods volk hem looft en prijst. Dus de brug naar de volgende keer. Heilige mensen die zijn naam heiligen. Door die naam lof te prijzen. Maar dat niet alleen. Als ze dat doen, zijn ze op hetzelfde vlak, op hetzelfde niveau als de serafim in de hemel. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat is lofprijzing. Maar er is ook iets anders. Dat geldt ook voor die seraf. Ze hebben vleugels. Waar hebben ze die vleugels voor nodig? Als ze altijd die tijd bij de Heere zijn om hem te prijzen. Nee, met die vleugels vliegen zij. Op een blik van zijn ogen, daar gaan zij in gehoorzaamheid. Ze hebben die vleugels om hun aangezicht te bedekken, als een teken van respect, van eerbied, van heilige vreze voor het aangezicht van God. Ze hebben die vleugels om daarmee hun voeten te bedekken. Zoals wij onze voeten zouden ontschoeien op heilige grond. Zo heeft ook die bedekte voeten iets met heiligheid te maken, maar vooral met twee vlogen zijn. Gehoorzaamheid. Je kunt niet alleen maar zeggen dat God heilig is en spreken over Gods heerlijkheid en daarover jubelen, als daar ook niet vleugels zijn om te gehoorzamen op Gods wenken. Uw naam worden geheiligd betekent dus tenslotte ook. Uw naam worden geheiligd in en door de levens van heilige mensen. Ik heb u al gezegd in het begin, maar dan hou ik erover op, want anders dan ga ik u vertellen wat ik de volgende keer wil vertellen. Maar ik heb u al gezegd, wij zijn van onszelf niet heilig. Ook zonder de zondeval zouden we van onszelf niet heilig zijn geweest. Heiligheid is altijd iets dat we ontvangen. Wat je als schepsel gemaakt moet worden. Maar als je dan bedenkt dat heiligheid het wezen van God is, dan is het zoiets groots dat mensen door God heilig gemaakt worden. Ik kan het goed begrijpen dat in de Rooms-Katholieke Kerk dat woord heilig gereserveerd werd voor iets heel bijzonders, waar je in je leven bijzondere kentekenen voor aan de dag gelegd moest hebben. Een kenmerk, een etiket dat je ook pas toegemeten krijgt na je dood. Heilig. Het is ook iets heel bijzonders. En misschien dat wij protestanten wel eens wat erg makkelijk en slordig met dat woord omspringen. Want als mens heilig genoemd te worden, betekent dat in ons menselijk leven de heiligheid van God zichtbaar wordt. Dat wij spiegels zijn, zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt, zodat het ook op aarde in de nacht niet al te donker is. Zo is het nu nacht in deze wereld en de heerlijkheid van God wordt niet rechtstreeks zichtbaar. Als de discipel nu bidt, uw naam wordt geheiligd, houd dat ook in, laten er toch spiegels mogen zijn, Heere God. Heilige mensen, in wie iets van de heerlijkheid van uw wezen zichtbaar wordt. Als ik het nog meer toespits, dan betekent uw naam worden geheiligd dit. Heere, Vader in de hemel, maak mij zo'n heilig mens, in wie iets van u weerspiegeld wordt. Dan betekent dat dus, Heere God, ik word vervolgd en verdrukt in deze wereld. Ik heb het hier benauwd. Het is heel moeilijk te leven. Het is donker om mij heen. En alles is in strijd met uw wil. En niemand buigt zich voor uw gezag. Heere God, het is vreselijk moeilijk om in zo'n wereld een heilig mens te zijn. En daarom bid ik u en daarom smeek ik u dat uw naam geheiligd mogen worden in mijn leven. En dat ik een heilig mens mogen zijn, in wie uw heiligheid, uw majesteit, uw heerlijkheid, uw wezen weerspiegeld wordt. Niet dat wij dat wezen van God ontvangen, of dat dat wezen in ons is. Onze heiligheid is afgeleide heiligheid. Maar toch, de maan is nooit de zon. De maan wordt ook nooit de zon. De maan wordt er niet koud of heet van, bij wijze van spreken. Hij wordt wel warm door dat zonlicht. Maar het is niet te vergelijken met de hitte van de zon zelf. Het blijft maar een dode, koude spiegel. Onze heiligheid staat in verhouding tot de heiligheid van God, als de glans van de maan staat tot de glans van de zon. Het is maar afgeleide, weerspiegelde heiligheid. En toch heiligheid. En zoals gezegd, daarmee slaan we de brug naar de volgende keer. En nemen we het gebed naar onze huizen mee terug. Als we onder de indruk zijn gekomen, een klein beetje, van de heiligheid van God, de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van die oneindige God, tegenover wie wij nietige mensen slechts zijn als een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal, om Jesaja 40 te citeren. Als we dat bedenken, dan neem je met verdubbelde ijver, maar ook met huiver van ontzag, en met besef van eigen geringheid, en ook van onze eigen zondigheid. Want we hebben die zondige natuur altijd bij ons. Zeggen we, Heere God, mogen uw naam geheiligd worden in mijn leven op aarde. Wat dat inhoudt, zo de Heere wil, dat hopen we de volgende malen te overdenken.